ik liet zo, ik moest kijken, ik denk al een hele lang geleden. Ik moest ooit een keer voor de rechter komen. Het was wel heel indrukwekkend, ik had nog nooit zoiets meegemaakt, maar dan komt toch zo'n ruimte binnen en dan zit daar zo'n man. En dan waren die mensen aan de zijkant en dan moet je onder ede een getuigenis afleggen. En nou, ik heb de waarheid gesproken, ik ben vrijgesproken zoals je ziet. Maar ik moest iets verantwoorden voor mijn werkgever en nog wat andere mensen wat betreft een hele grote rekening. Maar ik was wel onder de indruk. Ik dacht van ja, doen we er niet zo van doen. Zijn we nog onder de indruk als we zo het heiligdom van God binnengaan? Dat we denken, wow, dit is de allerhoogste God die er is, die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij komen, mogen binnenkomen en we hoeven niet bang te zijn voor een oordeel of veroordeling, omdat we zijn kinderen zijn, hè, gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En ik vond het, ja, soms vind ik dat fijn om bepaalde beelden voor me te zien en dan dat te ervaren. Ja, we hebben vrijdag al hebben we heel veel plezier gehad, over gelachen. En, nou, we hebben ook al eerlijk gespeeld, denk ik. Ja. Maar ik hou van het leven, ik hou van de mooie dingen van het leven, van het plezier wat God mij geeft. Mijn gezin en alles en van jullie en andere mensen. Geniet van de dingen, van het goede. Maar ik vergeet nooit aan wie ik dat te danken heb. Wie mij dit alles gegeven heeft. En het waren echt niet allemaal hele mooie dingen die we meegemaakt hebben. Jullie kennen onze verhalen. We zijn ook heel diep gegaan. In het verleden en nog niet zo lang geleden. Soms zit je er weer middenin. Maar God was altijd die kracht en de liederen vanmorgen spraken er ook van. De zegenkroon en de blessing, de zegen op ons leven. En het is mooi om dat te ervaren. En ik hou van plezier en van grapjes maken. Maar soms is het ook goed om, en dat is ook mijn kant, om in het woord van God te duiken. Serieus te zijn van, ja, waar gaat het nu allemaal om? En vanmorgen wil ik iets uit een verhaal delen waar drie personen een hoofdrol in spelen. Misschien wel meer, maar deze drie die komen steeds aan bod, die worden genoemd. En één daarvan is Elisa, de profeet, de man van God, met een zalving op zijn leven. Een andere is de Semitische vrouw, geen naam, maar iemand die misschien zoeken is, twijfels heeft, iets nodig heeft in haar leven. En de derde persoon is Gehazi, dat is de knecht, mag je tegenwoordig niet meer zeggen, maar zo wordt hij wel omschreven, de knecht van Elisa, die alle hand- en spandiensten voor hem deed. Gehazi is meer voor mij het beeld van de wereld, mensen om je heen soms. Die naar jou kijken of hoe die in het leven staan. Nou, daar kunnen we ook wel tegenover stellen. Hè, dat Elisa, en dat neem ik je mee in dat verhaal, dat ook een beeld voor Jezus zou kunnen zijn. En die vrouw, dat zouden wij kunnen zijn als mens, als persoon. Ben je op zoek met alle dingen die je ervaart in het leven. En we hebben een wereld om ons heen. Die ook invloed op ons heeft. Het verhaal komt uit 2 Koningen, hoofdstuk 4, vers 8 tot 38. Ik ga het hele verhaal niet lezen, ik pakte wat stukjes uit. Maar het gaat dus over de profeet Elisa. Die had Elia opgevolgd en hij ging regelmatig vanuit zijn woonplaats naar de berg Tabor, of het Karmelgebergte. Waarschijnlijk om te bidden of andere dingen te doen. En dan ging hij samen met zijn knecht daar naartoe. Nou, op weg vanuit zijn woonplaats kwam hem langs de plaats Sunem of Shunem, zoals je het zou willen uitspreken. Nou, dat ligt er op de weg, zo'n beetje. En dan lezen we dat even in vers 8. Hij gaat dus die kant weer op. En in vers 8 staat: op een zekere dag kwam Elisa door Sunem. En daar woonde een voorname vrouw, een Semitische vrouw, die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Vanaf toen af aan ging hij elke keer als hij daar langskwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man, die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Opmerkelijk. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor je maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Nou, zover lezen we dit even. Ik weet niet hoe dicht hij langs haar huis kwam, maar het was haar opgevallen dat Elisa regelmatig bij haar voorbij kwam. En wat haar nog meer opgevallen was, toen ze hem uitgenodigd had om te eten, dat dat een bijzonder persoon was. Een godsman. Heilig. Hij is beslist heilig. Iemand die een aparte bediening heeft. Iemand die bijzonder is. En ze gaat zelfs zo ver dat ze zegt tegen haar man, weet je wat? We moeten die man een plek geven. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken. Dan kan hij daar zich terugtrekken. Kan hij misschien uitrusten. Het is heel vreemd. Ze had wel ervaren dat hij een godsman was. En waarschijnlijk aan tafel gesprekken gevoerd. Of misschien ook niet. Haar naam weten we niet. Er wordt alleen maar over de vrouw gesproken. En ik vroeg me af, waarom nodigde zij die man uit? Wat was haar reden? Zag hij er slecht uit, vermagerd? Dacht ze, die heeft honger, kom maar binnen. Of hoe dan ook. En dan ook nog een kamer op je dak bouwen. Nou, ik denk dat ze dat tegenwoordig zouden doen. De meeste huizen hebben geen plat dak, maar dat kost je aardig wat. Hè, om een verdieping op je huis te zetten. Ja, wat was de reden? Was het iets van, misschien is het handig zo'n godsman in de buurt te hebben. Misschien heb ik hem ooit nog wel eens nodig, je weet maar nooit. Of was er meer? Speelde er iets diep van binnen in haar af, wat ze eigenlijk niet uitsprak, wat ze hier in het begin ook niet lezen, wat ze ook niet had gedeeld met Elisa? Dat zien we later. Was het gemoedsrust? Soenem, dat betekent dubbele rustplaats. De rustplaats voor Elisa, maar misschien ook een stukje gemoedsrust voor haar. Ik denk aan de boodschap van Austin die vorige week zei, Jezus brengt de rust. He, misschien ervoer ze iets als Elisa in de buurt was, dat er iets van hem uitging, omdat het een bijzondere persoon was. En op een dag, pak het even op in vers 11, kwam hij weer langs Sunem. Onderbrak zijn reis en ging rusten in dat vertrek wat voor hem ingericht was. In vers 12 vroeg hij aan zijn knecht Gehazi, zou ik iets voor die vrouw kunnen doen? Roep haar. Toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven kwam, of was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi, hij vroeg niet zelf, maar wat kan ik voor haar doen? Ik wil iets doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. We kunnen bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger. Zover. Ja, lijkt me wel logisch als je altijd zo welkom bent. Je mag eten, je mag slapen, je mag rusten, je mag komen. Dat je zegt van nou, kan ik iets voor je terug doen? We hebben gelezen dat ze een voorname, welgestelde vrouw is. Dus materieel gezien kwam ze denk ik niets te kort. Hij denkt aan de koning. Daar begon ik met de rechter, want de koning sprak vroeger ook recht. Dus misschien had ze een conflict. Trouwens in hoofdstuk 8 heeft ze een conflict en gaat Elisa naar de koning, zodat ze haar bezit terugkrijgt. Dat deed de koning toen, recht spreken. Of het leger, misschien heeft ze bescherming nodig. Ze heeft een landgoed misschien. In die tijd had je veel rovers. Nee, zegt ze. Ik leef te midden van mijn eigen familie. Sommige vertalingen staat volk, maar familie. Ik heb dat wat ik nodig heb. Maar dan komt geen haast hier. Elise zei, kan ik er echt niets voor doen? In vers 14. Jawel. Zeg Gehazi, die kijkt heel anders. Die heeft misschien geobserveerd van, ik zie een man, ik zie haar, maar ik zie geen kinderen. En hij zegt, zij heeft geen zoon. Oh, ja. Zij heeft geen zoon. Haar man is al oud, lezen we. Mag je zelf nalezen. Geen zoon. Geen toekomst. Wie gaat straks voor haar en het bedrijf zorgen? Als haar man, haar oude man, sterft. En misschien was dat de reden dat ze daar niet aan wilde denken. En dat ze het ook niet bekend wilde maken aan Elisa. Dat diepe was wat in haar zat. Waar ze misschien al heel vaak teleurgesteld is geweest. Om niet zwanger te kunnen worden. Haar hoop was misschien vervlogen. En soms kunnen we dingen waar we echt pijn over hebben, wat diep in ons ligt, wegstoppen. En toch is het er. En misschien heeft ze gedacht, ja, maar wie weet. Misschien was dat de reden dat ze toch Elisa bij haar wilde hebben. Aan de ene kant wilde ze niet, en aan de andere kant misschien dat deze godsman iets voor mij kan doen. Maar ze zegt, nee, het is wel goed zo. Maar Elisa, je denkt, waarschijnlijk heeft hij God geraadpleegd. En hij zegt, haal haar hier naartoe. En ze komt in de deuropening staan en hij geeft de belofte, over een jaar zul je een zoon hebben. En dat gebeurt ook. Ze krijgt een zoon en dan gaat het verhaal verder, dat als de zoon al wat opgegroeid is, hij naar het land gaat waar zijn vader en de knecht aan het werk zijn en er gebeurt iets in zijn hoofd. Misschien een zonnesteek, het kan warm zijn. En hij sterft. Uiteindelijk sterft hij. En zij neemt een besluit. Dat moet je zelf allemaal maar lezen. Ze vertelt niet eens aan haar man dat haar jongen gestorven is. Ze legt hem op het bed waar Elisa altijd slaapt of rust. En ze zegt tegen de knecht, pak een ezel, zadel hem en ik ga naar hem toe. Dat zegt ze nog wel naar haar man. Ik ga naar hem toe en zeg van, ja, maar het is toch helemaal niet de tijd om de profeet of hem op te zoeken. En verder zegt ze niet. En ze komt daar bij Elisa aan. En Gehazi zegt, kijk, daar heb je die vrouw uit Shunem. Sorry, de godsman zag dat. En hij zegt tegen haar, ga haar tegemoet. Vraag haar hoe het met haar gaat. Hoe gaat het met haar man? Hoe gaat het met haar zoon? Nou, dat doet hij. Maar ze zegt niks. Ze gaat er voorbij en ze gaat naar Elisa toe en ze valt aan zijn voet en ze grijpt zijn voeten vast. En dan begint ze eigenlijk verwijten te maken naar Elisa. Waarom heb je mij een zoon gegeven? Nu is hij dood. Nu is mijn pijn nog groter, nog dieper dan dat ik al had voordat ik een zoon kreeg. Ik had u toch gezegd dat ik niks nodig had. En Elisa zegt tegen haar, neem mijn staf, ga naar het huis toe en leg die op het kind. Nou, dat doet hij. En hier zien we eigenlijk het beeld van wie Gehazi is. Ja, hij ziet, er is geen zoon, hij ziet dingen en hij voert heel trouw uit wat Elisa zegt, maar er gebeurt eigenlijk niks. Gehazi is eigenlijk het beeld van, ja, hij ziet het natuurlijke, maar wat erachter zit, dat ziet hij niet. We kennen allemaal het verhaal als de stad belegerd wordt en Elisa is in de stad, een koning wil hem doden, hij staat met zijn knecht, Gehazi. En die ziet al die legers van die koning. En die zegt, kijk eens, dit gaan we nooit winnen. En dan zegt Elisa, God opent zijn ogen. En zijn natuurlijke ogen worden geopend en hij ziet een enorme legermacht van engelen. Gehazi leefde in de wereld van mens, van het natuurlijke. Hij ging er ook met het geld van Naaman door, weet je wel. Die hij dacht van, Elise wilde niets hebben, maar hij dacht van wel. Wel van de wereld. Ja. En er gebeurt ze niet. Er komt geen genezing. Er komt geen verandering. Maar zij zegt, ik ga niet met Gehazi mee. Ik wil dat jij meegaat, Elisa. En ze klapt zich waarschijnlijk nog steeds aan hem vast. Ik ga niet zonder u. En toen stond hij op en ging met haar mee. Ik dacht van ja, dit is de juiste man voor de job. Gehazi, die kon dat niet. Nou, en dan komt het wonder. Elia deed het ook al een keer, iemand tot leven wekken. En Elisa doet het ook, want hij had dus een dubbele portie van zijn kracht. En hij gaat op de jongen liggen en de jongen komt tot leven. Wauw, wat een groot wonder. En hij geeft als het ware haar de zoon weer terug. Hij geeft als het ware haar de toekomst weer terug. Hij brengt weer leven. Je kan het, Elisa, misschien zien als Jezus die in je leven komt. En die vrouw, als wij als zoekende zijn of tot geloof gekomen zijn. In die zin heeft denk ik dit verhaal betrekking ook op jou en mijn leven. En niemand had haar gedwongen. God had haar niet gezegd. Elisa had niet gezegd om die kamer te bouwen. Zij kwam zelf tot dat besluit. Misschien van, hé, het is misschien wel handig als ik mijn leven wat anders inricht. En er is een man van God bij mij in de buurt. Maar ja, we kennen allemaal het Loofhuttenfeest. Dan gingen de Israëlieten ook een hutje op het dak maken. Dat was om uit te beelden dat ze bevrijd waren uit Egypte. En dat had een tijdelijk iets dus buiten het huis. En Elisa was eigenlijk buiten het huis. Hij was er wel, maar dan kan hij zich terugtrekken. Buiten. En soms is het privé wel lekker. Maar het is ook wel een beetje afstandig. En wat mij ook opviel is dat haar naam niet genoemd werd. Als Jezus mensen ontmoet, dan zie ik altijd dat hij Maria, Martha, Zacchaeus moet vandaag bij jou zijn. Jezus maakt altijd dingen persoonlijk. Hij roept je bij je naam. En God wil dicht bij jou en mij zijn. God wil niet in een kamertje daarboven zitten. En soms ervaren wij ook dat wat zij misschien ervoer. We willen wel, maar toch ook weer niet. Het is ook best wel een beetje eng. Jezus komt ook altijd bij ons langs. Misschien wel vaker dan Elisa bij die vrouw. Jezus komt elke dag bij jou en mij langs. Hij wil elke dag eten met je. Relatie met je bouwen. En laten we hem binnen. Wat is onze reden soms? Wat is jouw reden geweest om tot geloof te komen? Of regelmatig Jezus te zoeken en binnen te laten. Ik weet heel veel mensen die zo denken van, nou, misschien helpt het. Of baat het niet, dan schaadt het niet. Maar zo werkt een relatie met God niet. Een kamertje op zolder. Dat zijn diezelfde mensen. Ik heb mijn kerstspullen op zolder liggen. En één keer per jaar komen die naar beneden. En dan is de kamer versierd. Daar hou ik ook trouwens van. Zwemelde ik helemaal weg in kerstmuziek. Maar zo zijn er heel veel mensen. En als de kerst voorbij is, dan gaat Jezus met de kerstspullen weer naar de zolder toe. Makkelijk. Stel je voor, misschien hebben we hem nodig. Dan loop ik gauw die trap op en dan roep ik hem. Maar God wil ons ontmoeten. En God vraagt net, Jezus vraagt net als Elisa, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je doen? Maar die man die op dat matje ligt bij dat bad, hij kan er niet in. Wat wil je dat ik voor je doe? Ze zeggen, wat een stomme vraag. Wat zou hij daar dan willen doen? Hij wil toch genezen worden? Maar Jezus vraagt, wat wil ik voor je doen? En misschien worstel jij net als ik wel eens dat je bijna niet durft uit te spreken. Dat je teleurgesteld bent, dat je misschien om verandering gevraagd hebt voor jezelf of voor anderen. Of voor genezing of voor... En als je denkt, nou, het is wel goed zo. Het is fijn dat u er bent, maar het is wel goed zo. Ik heb mensen om me heen, ik red het wel. Maar God wil verder. En God dwingt niet. En dat is het mooie van onze Heer. Het is een uiting van zijn geweldige liefde. En hij heeft juist ons ook zijn zoon gegeven. Toekomst, leven. En die jongen die gegeven was, de toekomst. Hoe was ze daarmee omgegaan? Misschien was het wel overweldigend. Was ze er niet meer zo mee bezig? En doe je soms dingen. Misschien op het heetst van de dag had ze hem niet in de zon weg moeten sturen. Soms, als God iets in ons leven begint of doet, dan weet ik op een gegeven moment misschien niet eens raad ermee. En laat je dat wonder wat God gedaan heeft, laat je een beetje als het ware sterven. En dat is iets wat God juist in ons wil aanwakkeren. Dingen gaan soms anders, hè. Als God dingen in je leven doet, is het niet altijd wat jij denkt, zo zou het moeten zijn. Niet alles is met een happy end. Vanmorgen lazen we ook nog iets over een beproeving. Dat het niet is om jou te pesten of andere dingen te doen, maar dat het je wel sterker maakt. En dat het je soms, dit verhaal ging over een verslaving, dat het als er in één keer soms weggenomen is wat God doet, maar dat het er ook weer makkelijk terug kan komen. Maar als je door een proces heen gaat om eruit te komen, ben je vaak veel sterker. Dan voel je ook veel meer aan waar je zwakke punten liggen. Wees eens eerlijk, ik heb het ook wel eens gedaan. Komen wij ook niet soms met verwijten naar God? Van waarom dit of zus, waar kon dat niet anders? Ik probeer dat altijd weer te beleiden bij hem. Maar weet je, als God, als we hem volledig willen vertrouwen, niet in het kamertje, maar echt aan tafel, dan moeten we ook dingen loslaten. Jezus zegt, je moet sterven aan jezelf. Er moet iets veranderen in jou. En soms is dat beangstigend. Je eigen ik opgeven. Je eigen beschikking opgeven. En zeggen, Heer, hier ben ik. En ik weet zeker dat Jezus geen valse hoop geeft. Misschien lijkt het soms zo. Maar hij doet het niet. En uiteindelijk ontdekte zij dat ook. Ze pakte de voeten vast en zei, ik ga niet zonder u. Ik wil niet verder dan dat u, Elisa, met mij meegaat. Ik wil daar echt in veranderen. Jezus zei in Lucas 9, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. God wil dat we dingen loslaten. Jezus wil dat we ons leven echt neerleggen. Als we die overgave hebben, dan krijg hij ook de ruimte om dat in ons leven te doen. En dat komt bij jou niet. Ik kom in uw heiligdom binnen. Ik ga uw voorhangsel voorbij. Wat mij opviel, dat die vrouw op de drempel bleef staan. Waarom niet naar binnen? Wij mogen over de drempel, we mogen door dat gordijn heen in het heiligdom van Jezus komen. Dat is toch geweldig? Ik denk in verwondering. Maar vanmorgen wil ik het eens omdraaien. Jezus tegen jou zegt, mag ik jouw heiligdom binnenkomen? Zeg je misschien, was mijn heiligdom? Nou, jouw heilige huisjes. Daar wat voor jou zo bijzonder is. Dat wat voor jou zo moeilijk is om los te laten. Om te openen. Zeg Jezus, mag ik daarin komen? Mag ik op die plekken in jouw leven wonen? Niet op dat zoldertje. Maar mag ik in jouw diepste pijn, in je diepste angst, in je afwijzing. Vul het voor jezelf maar in. Mag ik daarin komen? Want ik wil dat genezen. Ik wil dat aanraken. Ik wil je toekomst geven. Dat is Gods genade. Daar een moment gewoon even over nadenken. Mag God in jouw heiligdom komen? Dank u wel, Heer, dat u alles gegeven hebt voor ons. U liet niets achter. U was door God verlaten, daar aan het kruis. Uiteindelijk was uw missie volbracht. Dat riep u ook uit, het is volbracht. En dank u, Heer, dat u ook dat in ons leven wilt doen. Ons diep in ons binnenste aanraken, in ons denken, in ons emotie, in onze gevoelens. Heer, ja, dat wij u de plaats zullen geven die u toekomt. Dat u het middelpunt bent van ons leven, altijd en overal. Heer, als we dit lied met elkaar zingen. Jezus is het centrum van mijn leven, het centrum van mijn bestaan. Niets anders doet er toe dan Jezus alleen. Ik hoop dat jullie het ook met heel je hart kunnen zingen. Jesus is the center of it all. Nothing else matters.